Als de apparatuur zover is, dan heropen ik het openbare gedeelte van deze vergadering. En heten mensen die nu binnenkomen van harte welkom wederom in onze commissievergadering. De techniek kan niet helemaal zo snel, dus daar moet ik even op wachten. Dames en heren, ik heropen de vergadering met het openbare deel en wij zijn toegekomen aan agenda punt 8. En wij schakelen daarvoor even een reservewethouder in die ook wel verstand heeft van bermen. Hij komt eraan. Oké, nou dan wacht ik nog heel even. Reservewethouder bedankt. Wethouder Simonsen, welkom in onze bloeiende vergadering. We zijn aangekomen bij agenda punt 8, waarin GroenLinks een motie in wil dienen, getiteld buitengewoon bloeiend. Deze motie wordt vreemd aan de orde van de dag aangeboden door GroenLinks voor de raad van 1 april. Afspraak is dit type moties voor behandeling in de raad eerst te bespreken in de commissie. Er is ruimte voor een inhoudelijk gesprek over de motie en ook de visie van het college kan worden gepeild. Het debat erover vindt plaats in de raad. Meneer Wekkerberg, wilt u het agendapunt uw motie inleiden?
Ja, zeker. Ja, dankjewel. In 2016 hebben we een eerste motie aangenomen. Motie buitengewoon bloeiend is buitengewoon bloeiend 2.0. Met die motie hebben we destijds het college opgeroepen om samen met het Groenhorstcollege, tegenwoordig Eres, testvakken aan te leggen, dus een pilot te starten met vaste onderhoudsarme beplanting, om bloemrijke bermen te creëren en om een voorstel aan de raad voor te leggen om daar een uitrol van te doen in Noordoostpolder. Die pilot die loopt goed, is nu een aantal jaar onderweg. Vanuit het Eres heb ik gehoord dat de resultaten heel positief zijn. En dat er positieve reacties zou komen. Via de perspectiefnota heeft het college destijds een budget uitgetrokken voor een drietal jaar. Waarmee nu in verschillende dorpen en verschillende wijken in Emmeloord en de rotondes dit toegepast is. Er zijn een paar dingen waar ik een verbetering in zou willen zien. En dat is de hoogte van het budget. Omdat het onderhoud hiervan is vergelijkbaar met onderhoud van gras als je het goed toepast. Maar het vraagt daarvoor wel eerst een investering om het aan te leggen. En met het budget wat er in de begroting voor staat, kun je een beperkt aantal vierkante meters aanleggen. En dat zou ik graag grotere oppervlak per jaar zien. Daarnaast is het tot en met 2020 budget opgenomen en daarna niet meer. En ik zou graag willen dat dat vervolgd wordt. Dus dat het niet bij 3 jaar blijft, maar dat we dit verder doorpakken. Een tweede punt in het verzoek aan het college is om binnen dit budget een deel beschikbaar te stellen als innovatiebudget. Dat komt voort uit een wens vanuit het Eres. Die willen graag dit verder doorontwikkelen. Hebben het onderdeel gemaakt van hun lesprogramma ook. En die willen kijken naar de verdere mogelijkheden. Want je kunt dit ook bijvoorbeeld met oeverplanten doen. Dit kun je met sedum toepassen. Er zijn meer mogelijkheden waarop ze door willen ontwikkelen. En een derde punt in het verzoek van het college is om het ook toe te passen op plekken buiten rotondes en buiten locaties waar bewoners het onderhoud doen. Want we hebben wel vaste plantenvakken aangelegd, maar geen van die vakken wordt in beheer van de gemeente onderhouden. Het wordt of in woonwijken door bewoners onderhouden, of door de rotondemakelaar. Want we hebben de rotondes uitbesteed. De rotondemakelaars die halen inkomsten uit sponsorborden en daarvan huurt een hovenier in die het onderhoudt. Maar ik denk door die beperking die nu wordt toegepast, dat een heleboel goede locaties om dit toe te passen uitsluiten. Namelijk op strategische plekken in en rond het centrum, langs drukke wegen, bij herstructurering van bedrijventerreinen. Net zoals als we het park gaan renoveren, nou, daar zul je dit soort dingen naar mijn idee toe moeten passen. En dat sluit je uit als je het alleen aan bewonersgroepen of rotondemakelaars laat. Dus dat zijn de drie punten in het verzoek aan het college.
Wie opent het gesprek?
Ik.
En ik wou nog toevoegen dat ik wat afbeeldingen heb om ook een beeld te geven van waar we het over hebben. Dus ik heb 10 plaatjes meegenomen waarop zichtbaar is wat het eindresultaat is als we dit toepassen. Ja, als we het goed aanplanten en de juiste beheermethode toepassen.
Ik ken uw stad, hè? Ik wil al niet weg.
Ja, gaan we er nog heel lang naar kijken?
Nou, we weten het.
Mevrouw Versluis, aan u.
Ik heb een vraag aan de heer Hekkenberg.
Laten we proberen om er een gesprek van te maken en niet een vraag-antwoordspel. Dus kom er rustig in.
Ik vind het hartstikke mooi. Een mooie gekleurde groenstroken. Maar wij zijn wel heel erg benieuwd waar je het geld dan ook vandaan wil halen. Want wij maken ons nogal zorgen over het tekort op de jeugdzorg. En dat vinden wij dan eigenlijk belangrijker dan dat we dit nu op dit moment structureel jaarlijks gaan investeren.
Maar dit kan toch kostenneutraal, mevrouw Versluis? Dat heb ik meneer Hekkenberg horen zeggen.
Nee, dat klopt niet. Nee, het is niet kostenneutraal. Als je het goed toepast, dan is het in onderhoud vergelijkbaar met grasmaaien. Maar het vraagt aan de voorkant wel een investering voor de aanplant. Dus het bedrag wat ik vraag, dat is geld wat ergens gezocht moet worden. Maar ik vind het een beetje scheef om het dan gelijk te zeggen dat de kosten gaat van de jeugdzorg. Want we hebben een begroting van 130 miljoen. En ik vraag het college om in de begroting ruimte hiervoor te zoeken.
Ja, volgens mij is het aan de raad ook om keuzes te maken. Van waar haal je het dan vandaan en waar zou je dan iets minder willen uitgeven? Kijk, wij hebben wel eens potjes gevonden waar we dan niet de toezegging op kregen dat we daar iets mee konden. Maar ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat je dat er nog wel bij aangeeft.
Oké. Okay. Mag ik ook een vraag stellen, voorzitter? Gesprek. Nee, wij vinden het een hele sympathieke motie. Wij vinden het ontzettend mooi hoe dat aangelegd wordt, de natuur. Hè. Een groene en schone leefomgeving staat in het verkiezingsprogramma van ONS. Ik ben wel heel benieuwd. Wat wij met 150.000 euro per jaar inmiddels hebben aangelegd aan vierkante meters. Ik weet niet of u dat misschien heeft onderzocht of nagevraagd. En wat dan zeg maar een vierkante meter kost om aan te leggen gemiddeld. En hoeveel vierkante meter in onze gemeente geschikt zou kunnen zijn om dit aan te leggen. En waar doel ik dan uiteindelijk op van ja, wanneer zijn we dan ook klaar? En u heeft nu 300.000 euro opgenomen, maar ja, waarom 300.000 euro? Waarom geen 500.000 euro? Dus als je nou, ik wil versneld dit moois aanleggen. En dan vraag ik dan steun voor, maar... Dan ben ik wel benieuwd van hoeveel vierkante meters hebben we, wat hier geschikt voor is en wat gaat dat totaal dan ook kosten?
De aanleg van dit type beplanting kost 42 euro per vierkante meter. Daarmee kun je met 150.000 euro kun je 3570 vierkante meter aanleggen. En ik vond het al gewaagd om voor verdubbeling te gaan van het budget. Dan kun je dus zeg maar 7142 vierkante meter aanleggen, gebaseerd op die 42 euro per vierkante meter in de laatste projecten. En een van de dingen die we kunnen bereiken met dat innovatiebudget en die doorontwikkeling is dat we kosten kunnen drukken door het beter aan te leggen. Nu doen we ook smalle stroken. Terwijl als je grote vlakken kiest, zeg maar, dan gaan de kosten per vierkante meter omlaag. Maar met 300.000 euro zou je dus zeg maar ruim 0,7 hectare per jaar kunnen aanleggen. En de verhouding is, we hebben binnen de bebouwde kom hebben we momenteel 30 hectare aan plantsoenen, heesters en vaste planten. En we hebben 220 hectare binnen de bebouwde kom aan gras. Dus dat is ongeveer de verhouding. 220 hectare gras en 30 hectare plantsoen.
Hoeveel?
Momenteel 30 hectare plantsoen.
30 hectare plantsoen, en hoeveel is daar nu al van op die manier ingevuld?
Nou, we hebben, dit is het tweede jaar dat we 150.000 euro beschikbaar hebben. Want het is vanaf vorig jaar begonnen. Dus, nou, dan zou je zeggen dat we...
7.000 vierkante meter.
Ja, aan het einde van het jaar zit je dan op 7.000 vierkante meter. Het is nu in verschillende dorpen en wijken toegepast.
Misschien even voor het gesprek. Ik vind het natuurlijk een mooie discussie om te praten over vierkante meters we dit al en dat al hebben. Dus ik denk, volgens mij zou je veel beter kunnen kijken waar wil je dan die kleuring terugbrengen. Want dat is eigenlijk wat ik proef dat je vraagt. En dat vinden wij ook wel heel erg aantrekkelijk, ook voor het kader van de biodiversiteit. Maar het vraagt eigenlijk wat mij betreft ook even nog terugkijken wat we hebben gedaan de afgelopen tijd. Want er zijn wel proefvakken aangelegd. Die hebben een investering gevraagd, maar er zit ook investering van de school in. Dus als je dan zegt, ik wil structureel 300.000 euro toevoegen, dan denk ik bij mezelf, nou, dat is nogal een structurele toevoeging, hè? En is dat dan ook overal nodig? En hoe zit het dan met het kostenbatenverhaal? In de zin van, joh, gaat het dan in jouw geval nog om een verdere voortzetting met de samenwerking met de school? Of zeg je, nee, ik wil het juist ook gewoon op de markt kunnen zetten? Dus het roept ook wel, vanuit intentie zeg ik, joh, hartstikke goed, maar vanuit uitwerking roept het wel nog wel wat vragen op.
Ik denk dat... Want als je het vergelijkt met oppervlak gras, dan gaat zelfs met een budget van 300.000 euro zijn het minimale toevoegingen, zeg maar. Dus je moet het echt op strategische plekken toepassen. In en om het centrum bijvoorbeeld en herstructurering bedrijven. Dus de beperking is op dit moment en dat de gemeente het niet in eigen beheer heeft, alleen via rotondemakelaars en bewonersgroep, en het budget. Want als je bijvoorbeeld in het parkje bij de Koningin Julianusstraat, stel dat je daar echt grote vlakken wil toepassen om echt dat beeld neer te zetten, dan ben je zo door je budget heen, zeg maar. En terwijl vanuit de dorpen zie je dat er enthousiast wordt gereageerd en steeds meer vraag ook naar is om dit soort beplanting toe te passen.
Heel kort.
Is dat een voldoende antwoord op je vraag of zoek je nog naar...
Hilke, zou je die vakken ook niet gewoon kunnen sponsoren zoals je die rotonde doet? Dan ga je een deel van je financieringsvraagstuk oplossen. Daag ook bedrijven uit om daar een bijdrage te leveren. En dat samen met Iris dan op te pakken.
Die rotondes zijn natuurlijk zo'n beetje verhuurd, hè, met een makelaar en er staan bordjes op. Hè. Ik zit ook niet te wachten op overal bordjes in de woongebieden van dit is een van die en die gesponsord en je moet hierheen komen.
Nou. Ik zou niet weten waarom niet. Als dat uiteindelijk ertoe bijdraagt dat onze leefomgeving daardoor veel mooier wordt, dan denk ik hier dat niemand een probleempje heeft met een klein bordje hier op een rotonde, waardoor hier het uiteindelijk weer een stuk mooier wordt. Wat wij als CDA hier, het is ook al meerdere keren gezegd, ik denk dat het veel verstandiger eerst is te inventariseren hoe erg leeft het hier bij onze leefomgeving in de dorpen. En waar zou je het dan willen doen? Dan ga je het kwantificeren, hè, van waar hebben we het over? En dan hier gaan kijken van in welke snelheid zou je het ook willen bewerkstelligen. Het is in mijn ogen te gemakkelijk om te zeggen, oh, we gaan daar 3 ton per jaar voor uittrekken. Ik weet niet eens, hier, maar misschien kan de wethouder dat beantwoorden, of het budget van 150.000 euro nu ook elk jaar al definitief wordt verbruikt. Als dat niet zo is, dan zou in mijn ogen 3 ton is dan wel heel makkelijk om te zeggen, nou ja, we hebben het hier nu 3 ton nodig, terwijl we nu op dit moment nog geen 1,5 ton nodig zijn. Dus misschien dat u daar antwoord op kunt geven. Wordt dat nu al verbruikt? En zo ja, hier bent u ook met mij van mening dat het eerst verstandig is om eens te inventariseren. Waar hebben we het nou over? Voordat je uiteindelijk zo'n motie in gaat dienen. Want laten we wel wezen, volgens mij, wij zijn allemaal... Zijn we het er wel over eens dat op zich, als je dit soort dingen ziet en men wil dat graag, Dat is hartstikke mooi. Maar het gaat wel ten koste, en dat ben ik met Denise eens, dat moeten wij uiteindelijk in de raad beslissen. Of het nou gaat hier om jeugdhulp, of het gaat om WMO, of het gaat hier om een stukje openbaar groen. Ja, dat zijn wel keuzes die je moet maken. 1,5 ton, hoe je het ook bent verkeerd, je kunt een euro maar 1 keer uitgeven. Als je hier 1,5 ton extra voor uitgeeft, dat gaat ten koste van wat anders. Dat kan niet anders. Het moet uit de lengte of uit de breedte komen.
Ja, dat zijn ook de politieke keuzes die we te maken hebben.
Maar deelt u mijn mening ten aanzien van, ja. Eerst eens even uitvraag doen van, is de behoefte? En zo ja, kwantificeer het is, dan maak je het ook gelijk wat concreter.
Ik wil er wel een reactie op geven, want tot nu toe is het zo dus dat het onderhoud of via rotondemakelaar of via bewonersgroep is. Dus de snelheid waarmee het budget nu wordt uitgevoerd. Wacht even tot ze weer luistert. De snelheid waarmee het budget van 1,5 ton nu uit wordt gegeven. Meneer Goos, als u het antwoord wilt horen. Ja, de snelheid waarmee het budget nu uit wordt gegeven hangt af van de snelheid waarop er bewoners worden gevonden die het onderhoud voor de rekening willen nemen. En dat heeft een aanlooptijd. Dus het zou kunnen dat het budget van dit jaar, dat daar nog ruim over is. Maar dat is gekoppeld aan hoeveel handjes weten we in dorpen en wijken te vinden om het onderhoud te doen. Maar die situatie verandert op het moment dat we het zelf aanbesteden en door een hovenier laten onderhouden.
Ja, maar wie zegt jou niet of ons niet dat er misschien juist nog wel meer draagvlak is bij bewoners? Als ik bij mij zelf in de wijk kijk, er is echt ontzettend veel enthousiasme om dit soort dingen zelf te gaan doen. En als de omgeving dat heel graag zelf zou willen doen, wat is er nou mooier in een samenleving dat je ook nog een keer samen dit soort dingen doet? Je komt in contact met elkaar.
Maar dat is ook de huidige situatie, toch? Nee, maar, wanneer je dit samen wilt doen, dan kun je dat de kosten bij de gemeente vragen om te planten, in te planten. Maar je moet het onderhoud wel doen.
Maar dan moet het budget er wel voor zijn.
Jawel, maar dat is ook de aard van mijn opmerking. Eigenlijk geef je nu zelf net aan. Misschien hier, het budget is misschien niet eens opgemaakt. Dus als er meer ideeën zijn om dit te doen. En we hoeven alleen maar, zeg maar, de planten te geven. En vervolgens het onderhoud gaan de mensen zelf doen. Dan ga je toch niet zeggen van, we gaan daar wel een aannemer voor inzetten. En het is toch veel mooier in het kader van de samenleving dat mensen dat dan zelf gaan doen.
Eens. Ja, wat ik met mijn motie niet beoog, is dat we met bewonersgroepen die het onderhoud doen, dat we dat achterwege laten. Ik sta er juist heel erg achter. In mijn eigen dorp ben ik ook betrokken bij dat soort projecten. Juist die zelfwerkzaamheid en met elkaar die dingen doen. En de groengroep in alle dorpen sta ik heel erg achter juist. Maar ik wil daar bovenop dat we het ook op plekken gaan toepassen. Zoals in en om het centrum bijvoorbeeld. Nou, daar heb je geen bewoners die het onderhoud gaan doen. En rotondemakelaar die zit op de rotonde. Dus anders sluit je heel veel plekken uit waar het toe zou kunnen passen. Dus ik wil juist dat het en door bewoners en door rotondemakelaars en via een hoveniersbedrijf vanuit de gemeente. Zodat je die plekken ook toe kan passen.
Poging mogen doen daar toe te passen. Kijk, uw motie spreekt me aan. Alleen, ik wil het niet over utopia hebben. Dus dat van die bewonersparticipatie bij mij in de wijk en Revelzand en in Emmeloord West, ik denk dat het utopisch is. Er is recentelijk een moestuin door bewoners, er is heel veel op geïnvesteerd om een gemeenschappelijke moestuin te onderhouden. Inmiddels is dat een terras geworden. Dus zo makkelijk is dat niet. Wat mij aanspreekt is het onderhoudsvriendelijk. Wat ik eigenlijk van u vraag, of dat nog lukt voor de raadsvergadering, of u een spreadsheet zou willen maken, waarin u het volgende doet. Zegt, oké, wij gaan investeren in onderhoudsvriendelijk groen, dit voorbeeld. Dat vraagt een eenmalige investering. U zet het op termijn, dat onderhoudsvriendelijke. Wat bespaart dat ons vervolgens nu aan onderhoud, wat we vervolgens derden moeten doen, over de reeks van jaren dat die planten meegaan. Dus ik schat aan dat een termijn is van 15, 20 jaar. Vervolgens is de start, vervolgens gaat het om de return on investment voor de gemeente. En dan zou het zo kunnen zijn, en dat lees ik eruit, dat ook, we hebben eenmaal een structurele investering, dat vervolgens datgene wat we bezuinigen of kunnen nalaten in termen van grondonderhoud, dat zijn met name personele lasten. Dus je personele lasten hoef je niet uit te voeren, hè, doordat het onderhoudsarm is. Ik zou dat graag van u willen zien. Als u die berekening kunt maken, en zonder het al van utopische beschouwingen, maar het gewoon sec heel zakelijk en pragmatisch houden. Er wordt een investering gedaan, die is onderhoudsvriendelijk, gaat van reekse jaren mee. En u laat ons zien wat dat vervolgens de gemeente bezuinigt. En dan ben ik zelfs nog bereid om te zeggen, misschien kon er een kleine plus op zitten. En ik kan me niet voorstellen dat er geen gemeenteraadslid dan niet met u meegaat. En dan hebben we ook niet het debat, gaat het naar jeugdzorg of niet?
Maar dan zou ik het ook wel verstandig vinden. U stelt die vraag aan de heer Hekkenberg. Maar ik zou dan ook wel graag ambtelijk, zou ik hier daar ook een antwoord op willen hebben. Of hetgeen wat de heer Hekkenberg aandraagt ook hier zeg maar blijkt uit de nakalculatie van de gemeente. Hè? Dat we allebei dezelfde focus hebben.
Maar goed, ik neem aan op het moment dat je een calculatie maakt, je zet een spreadsheet, kun je makkelijk in de prachtige Excel-file maken, daar ben je goed in. Dus ja, dat weet ik gewoon, dus dan kan dit ook. Het kost een paar dagen, maar dan heb je ook wat. En vervolgens kun je een toetsing laten uitvoeren door het gemeentelijk apparaat. En ik kan me niet voorstellen dat deze motie dan niet haalt. Want dan heb je namelijk een discussie bij kwijt. Of wel of niet bewonersparticipatie. Ik geloof niet heel veel in voor Emma Lord West. Dat laat ik je dat zeggen. Ik zal de laatste zijn die trouwens een schoffel pakt. Dus het is niet mijn piece of cake. Maar daarmee doe ik daar badinerend over. Hè. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik denk dat je gewoon een heel realistisch verhaal neer moet leggen.
Punt is duidelijk, meneer Van der Velde. Ik zou eens even naar de wethouder willen gaan.
Mag ik eerst antwoorden op wat de heer Van der Velde zegt?
Ja, natuurlijk mag.
Ja. Want iets met de eerste motie in 2016, daar lag een onderzoeksrapport onder. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, die heeft hier onderzoek naar gedaan. En daaruit bleek dat als je het eenmaal, dat vanaf het zevende jaar dat je kantelpunt bereikt, dat het onderhoudsniveau lager wordt dan grasmaaien, gelijk of aan of lager wordt. Dus dat is de berekening die eronder ligt. Maar die kan ik leveren.
Dat is het enige wat ik nodig heb. Want ik vind het idee goed. Ik vind het geweldig. Ik bedoel, we hebben die motie niet voor niks gesteund destijds met z'n allen. Dus ik zou zeggen, van dan die onderbouwen maak je. En dat kan ik me niet voorstellen dat je tegen kunt zijn.
Wat financiën betreft wil ik ook nog wel erbij zeggen dat er ook heel veel indirecte besparingen optreden. Dus dat rapport wat ik net noem, er staan geloof ik 25 voordelen van dit type beplanting in. En die ga ik niet allemaal noemen, maar een aantal dingen die daar ook naar voren komt bijvoorbeeld, is dat hoge kwaliteit groen, dat mensen daar sneller of minder snel doorheen lopen bijvoorbeeld en hun zwerfafval ingooien. Dat bespaart ook kosten bijvoorbeeld. Als het gaat om klimaatadaptatie ook, dus het heeft heel veel voordelen daarnaast.
Ja, voorzitter.
En de toevoeging op CO2, hè? Want het produceren van het belemmeren van CO2 heeft een maximale waarde vergeleken met gas.
Voorzitter, ik wou graag aan de heer Hekkenberg vragen of er urgentie er is om de komende raadsvergadering deze motie in te dienen. Want het budget staat nog ter beschikking tot 2020, als ik uw motie lees. De Politieke Unie die heeft al meermalen moties ingediend om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Dus wat dat er gaat, vindt u bij ons een goede. Alleen, ik denk dat het wel om een structurele aanpak vraagt. Want ik ben wel benieuwd of die 3 ton die u aan middelen hiervoor vraagt, dan ook juist is ingezet. Zou dat niet elders ingezet kunnen worden waarmee je een veel grotere verbeterslag maakt in die openbare ruimte? En dat gesprek zou ik graag aangaan. En ben ook erg benieuwd naar de reactie van het college op dit punt, moet ik zeggen. En wat ons nog een beetje in de weg zit, dat is het omvormen. Dat heeft ons als gemeente natuurlijk ook wat gekost. En dat gaan we nu eigenlijk vrij snel weer ongedaan maken. Dus wat dat betreft zijn we niet echt consistent in beleid als we deze motie gaan uitvoeren. Maar alles voor een verbetering van, laat ik het dan zo zeggen. Maar ik zie ook uit naar de uitnodiging van de wethouder om thematisch dit thema te gaan bekijken.
Wij gaan naar de wethouder.
Ja, die wethouder die moet even schakelen. Die was net helemaal ondergedompeld in de jeugdzorg. rekenkamer, commissie evaluatie. En die is blij dat hij met dit onderwerp ook weer aan de slag mag. Het is misschien goed om even wat dingen te plaatsen. Er wordt hier wel stellig verteld dat het onderhoud van dit soort beplanting goedkoper is dan gras. Dat is iets wat wij op dit moment in ieder geval nog niet kunnen onderbouwen. Sterker nog, onze ervaring tot nu toe is dat de kosten qua onderhoud hoger zijn dan we van tevoren hadden bedacht. Dus daar wil ik wel even een kanttekening bij plaatsen. Dus alles kan berekend worden, maar goed, hier in de Noordoostpolder pakt het in ieder geval iets anders uit. Het is niet dat het dramatisch is, het is ook niet zo dat we daarvan wakker liggen. Maar de stelling dat het goedkoper zou zijn dan grasmaaien, die onderbouwen wij op dit moment nog niet. Dat is eigenlijk het eerste punt.
Die heb ik ook teruggehoord van de ambtelijke dienst. En dat had mee te maken dat we een extreem droge zomer hadden en dat ze op dat moment water hebben gegeven. En dat heeft de onderhoudskosten doen stijgen.
Ja. Goed, kijk, het lastige is ook... Het lastige is ook dat we op dit moment in 2018 gestart zijn. Eigenlijk 2019 moet het nog starten, zeg maar. Hè. Het voorjaar moet nog beginnen. Wat we ook zien, hè, dus, ja, dat was 2018 qua weer. Maar goed, misschien in 2019 weer een andere uitdaging dat er te veel water valt. En dan moet je ook weer een oplossing bedenken. Nogmaals, ik kwalificeer niet als goed of fout. Ik geef alleen even aan hoe we het afgelopen jaar erin ervaren hebben. En we zitten ook nog wel erg op zoek naar, gebruiken we het juiste plantmateriaal op dit moment. Hè, we kiezen voor allemaal schone grond. We moeten echt hele dure grond erin doen. Hè, dus de grond wordt weggehaald, er wordt gestoomde grond ingedaan vanwege het onkruid en zo. Nou, dat zijn gewoon hele forse investeringen. Die 150.000 euro krijg ik net door, ik had het even snel nagevraagd. Dus ik dacht, waarom zit hij achter zijn mobiel? Dat zou ik niet doen tijdens een vergadering, maar ik heb even nagevraagd over het budget. Maar het budget wordt ongeveer op dit moment verbruikt. Per jaar van die 150.000 euro. En de verwachting is dat we daar dat het plafond wel de beperkende factor wordt. Omdat ook dat soort kosten op dit moment gewoon enorm stijgen. Gewoon doordat er veel vraag is. Daarnaast is het zo dat de bewonersinitiatieven die omarmen, vinden we prachtig. Beginnen ook vaak vanuit een hele goede houding. En een hele goede motivatie als met de buurt en samen. En nou, de eerste zaterdagochtend is bijna ruzie maken wie er aan de slag mag. Maar we hebben ook al de ervaring terug dat door een verandering in het gezin, een andere baan, een andere starttijd van je werk, initiatieven ook toch wel weer teruggegeven worden en wij dan zelf het onderhoud weer moeten gaan doen. Dus ja, en nogmaals, we vinden het heel positief en dat is helemaal niet een algemene tendens die we zien. Hè, dat het aantal bewonersinitiatieven groeit en dat juichen we toe. Het is hele prettige communicatie. Je kunt allemaal afspraken op een A4'tje maken. Er hoeven geen contracten getekend te worden. Het is allemaal lekker recht toe, recht aan. Simpel, zoals we het allemaal willen met elkaar. Maar ik wil ook niet te veel in de Hosanna fase terechtkomen dat we zeggen, nou, dat is nou de oplossing. Dus ja, de kosten van het materiaal zijn best pittig. Het onderhoudskosten in onze beleving afgelopen jaar nam het niet af. Het nam eerder wat toe. En daarnaast willen we eigenlijk ook wel wat ruimte creëren om eens ook te kijken na 1 of 2 jaar van ja, die bewonersinitiatieven. Je spreekt eigenlijk met elkaar af. Dat doen we voor 5 jaar. Hè, je moet mensen ook niet overvragen. Maar goed, je ziet ook al dat sommigen al na een jaar toch het stokje weer teruggeven. En eigenlijk zouden we daarin wat meer ruimte willen om eerst dit jaar nog eens even af te wachten. Om te kijken, dan heb je gewoon 2 wat meer representatieve jaren. En om dan te kijken, ook als we wat meer onderzoek hebben gedaan naar ander type plantmateriaal. Om dan te zeggen van, begin 2020 hebben we 2 jaar achter de rug. En op dat moment dan een beslissing te maken voor 2021 heeft u nog alle tijd. En ik zou het zelf iets te voorbarig vinden op dit moment om dit er nu al overheen te zetten. Terwijl we eigenlijk pas een jaar gestart zijn. Wat is inderdaad nog een keer een ingewikkeld jaar geweest is.
Mag ik even een aanvullende vraag stellen? Want weet je, dat had gewoon links in de motie staan. En we hebben nu een prachtig debat net gehad over zonneweiden. En we doen dat, hè, om onze klimaatdoelstelling te halen. Die klimaatdoelstellingen die zijn gerelateerd aan CO2. Ik denk, elke vierkante meter die hier geïnvesteerd wordt, hè, natuurlijk, en het zijn geen bieten, hè, dat zeg je al net. Ja. Elke vierkante meter die hier geïnvesteerd wordt, het zou de uitdaging waard zijn hoeveel zonnepanelen hier tegenover staan. Dus de maatschappelijke waarde gerelateerd aan CO2 kan wel eens vele malen groter zijn dan het feit dat we hier moeilijk zitten doen over die laatste 150.000 euro. En ik ben benieuwd wat u daarvan vindt.
Nou, ik vind dat een hele mooie aanvulling. Dus in die zin zou je dan de motie denk ik daar ook in moeten verbreden. En het gelden, voor mij zei u dat zelf al in de inleiding, ook het klimaat adaptief maken. ja, ik kan op dit moment niet aangeven of het implanten van dit soort perkjes, zeg maar, of dat meer of minder positief effect heeft op het klimaat adaptief maken en de opname bijvoorbeeld van waterberging. Ongetwijfeld wel, maar bedoel, als dat argument, dan moet het breder zijn. Hè? Bedoel, ik noem net eventjes twee wat nadelen. Hè? Die ook, en als je zegt, nou, er zijn andere voordelen, dan kunnen we met elkaar een afweging maken. Dan mag een kans slaat die door. Nogmaals, ik sta er positief in, maar ik vind het op dit moment nog iets te vroeg, omdat we nog, ja, net in de meer, ja, we moeten eigenlijk nog eerst een seizoen achter de rug hebben om het goed te wegen. Misschien dat dit jaar dat onderhoud heel erg meevalt. We zeggen, het lag inderdaad aan de droogte. Alleen, dat kan je op dit moment gewoon nog niet zeggen. En er zullen meer redenen zijn om, hè, het is bijvoorbeeld ook heel erg sociaal verbindend in een wijk. Nou, dat is ook een heel mooi iets. Als daardoor mensen elkaar ook een keer helpen als er een probleem is in het gezin. Nou, dan kan die 150.000 euro wel 10 keer uit.
U zet het op geld. U zet het op geld en wij hebben de hele discussie gehad. Bij al die klimaatdoelstellingen bij de zonneweide hebben we het altijd gehad over geld. We doen het omdat het gerelateerd is aan de CO2-uitstoot en dat willen we verminderen. Wat is het u waard om vanuit deze motie ook vanuit dit perspectief mee te nemen te bekijken? Misschien is de motie dan misschien, hè, dat zeg ik tegen jou, misschien nog even een maand te vroeg om die berekening te maken. Maar uiteindelijk zou je oren daar ook niet naar kunnen laten hangen. Dan zou je er ook iets mee moeten doen door investeren in beplanting, om zo ook een bijdrage te leveren aan je klimaatdoelstelling. Daar hebben we het in de noodhulpspot zelden over. Maar die is net zo waardevol als het investeren in zonnepanelen. En het effect is net zo groot.
Hoe gaan we dan die afweging maken, meneer Van der Velde?
Nou, die afweging is een economische, vreemd genoeg, is dat een financiële afweging. En die financiële afweging zul je moeten relateren naar je totale klimaatbeleid. Maar daar hebben we het nu niet over, want dat is gewoon een kort dag. Dat begrijp ik ook wel.
Maar dan bedoelt u te zeggen, die financiële afweging, dat is het maken van keuzes binnen die 130 miljoen waar we het net over hadden. Dus gaan we maar jeugdzorg geven of gaan we daarvoor plantjes inzagen?
Nee, dat is niet waar. Die,
of iets anders.
Die financiële afweging is altijd de afweging, die heeft niks met jeugdzorg te maken. Welke bijdrage lever je als gemeente om je klimaatdoelstelling te halen? Met andere woorden, dan zit het niet in de jeugdzorg, dan zit het in een discussie over 150 vierkante meter zonnepanelen meer of minder. Daar gaat het om.
Meneer Van der Velde, wat u zegt, dan denk ik hier dat we de discussie misschien nog wel veel breder moeten gaan voeren. Want wij beheren ook en onderhouden misschien wel 1000 hectare wegbermen. Die zou je daar, nee, maar heel extreem gezien.
380 hectare.
Daar zou je dan ook over na kunnen denken. Als je dat op een andere manier doet, andere manier beheert, andere manier onderhoudt, zou dat hier misschien ook wel een bijdrage kunnen leveren.
Ja, u hebt gelijk, meneer Goos. Ik zie het knop.
Hielke Hetterberg heeft er voorstellen voor gedaan, volgens mij. Hè? Bloeide wegbermen.
Prima.
Dus helemaal niet zo gek, hoor.
Maar we nemen uw opmerking ook wel degelijk mee, meneer Van der Velde. Laat dat helder zijn. Ik hoor een commissie en ik hoor een college wat eigenlijk bijzonder sympathiek staat ten opzichte van uw motie, meneer Hekkenberg. En ik constateer ook een beetje dat u diverse fracties aan uw zijde kunt krijgen om mee te denken om dit tot een goed einde te brengen. Alleen u hebt hem er nu nog niet door.
Nee,
dat is aan u.
Dat merk ik. Ja, maar dit is goed, want ik hoop ook met het bedrag bijvoorbeeld ook. Ik denk, nou, ik ga voor een verdubbeling, ik steek hoog in en laten we met elkaar het gesprek aangaan daarover. Ik hoor ook heel goed wat de wethouder zegt. Een vraag die ik aan de wethouder ook over heb, dat gaat over de waar we toepassen. Want nu rotondemakelaars en bewonersgroepen, maar hoe staat u tegenover het toepassen ook op in en om het centrum bijvoorbeeld, of bij herstructurering? Dus de plekken waar het onderhoud niet door bewoners wordt gedaan, om dat te verbreden.
Ja, ik zie mezelf al met die hak lopen op zaterdagochtend, dus ik denk, ik vind het even lastig op dit moment om daar zo. He, want op het moment dat je dat weer moet bij een aannemer moet gaan beleggen, ja, dan komt daar een behoorlijke rekening van. Ik sta er in principe niet afwijzend tegenover, maar misschien kan dat ook via een project of via een ja, verzinnen ze, ja, zeg maar Tom Poes verzinnen een list of zo van kun je daar misschien jeugd voor mobiliseren? Zijn daar andere oplossingen voor? Kijk, op het moment dat dat gaan uitbesteden, ja, dan kijk, op het moment dat je gras maait of op het moment dat je daar iemand dat soort stroken moet laten onderhouden, ja, dan zult u ook begrijpen dat dat natuurlijk een pittige rekening gaat worden. Dus ja, ik sta er niet negatief in, ook niet afwijzend, maar ja, kunnen we dat toch op een wat creatievere misschien vormgeven? Dan leg ik hem eigenlijk een klein beetje terug.
Ik denk ook dat het goed is om te beseffen dat qua onderhoud dat je... want wat er aan onderhoud is, je moet er absoluut niet met de schoffel in. dat is echt not done. Maar je moet de losse onkruid eruit plukken. En als het eenmaal gesetteld is, hoef je het alleen eens per jaar af te maaien. Dus dan daalt het onder het grasmaainiveau. Dus het gaat echt om het vestigen ervan en niet om het langdurig onderhoud.
Ilke, volgens mij heb je heel veel goede ideeën opgehaald. Bij de wethouder, tips van de voorzitter. Maar jaag dit er nu niet met 2 weken erheen. Er is nog ruim tijd voordat je ergens in de begrotings of in juni in de perspectieven belandt. Neem daar rustig de tijd voor, bereid het voor met een paar plaatjes en dan hier weer terug.
Ik ga Hielke Hekkenberg een wijze beslissing ontlokken.
Nee, ik ga hem nu niet doorzetten naar de raad. Die feedback die heb ik echt voor binnengekregen. En ik kan mijn motie circulair bouwen herinneren. Dus dat gaan we niet doen. Maar ik zou wel graag van de verschillende fracties terug horen op wat voor manier die ter zijne tijd genoeg draagvlak heeft. Zit dat in de hoogte van het budget? Zit dat in...
Ik proef zelfs dat op het moment dat u een oproep doet, dat diverse fracties ook gaande bereid zijn om hier op een ander moment met elkaar eens even de hoofden bij elkaar te steken. Het zou misschien best een mooi initiatief zijn.
Voorzitter, volgens mij is een uitgelezen moment die themabijeenkomst die we moeten doen over de openbare ruimte.
Als het goed is, ga ik dit onderwerp afsluiten en constateer ik dat de heer Hekkenberg voor GroenLinks de beslissing heeft genomen om de motie aan te houden. Dank voor de uitgebreide uiteenzetting en het is niet voor niks geweest. Tot zover dit agendapunt, dan komen we bij een presentatie. Een presentatie die wordt gehouden door Marcel van Brussel. Hij heeft meegenomen de heer Oosterbaan en de heer Arends van de HVC, die gaande bereid zijn nog op dit late uur de vragen te beantwoorden. Ik ga het voor de rest niet inleiden. Ik laat dat graag over aan Marcel. Is dat goed dat jij zelf het inleidt, het geheel? Prima, aan jou het woord.
Ja, les best. Het duurde even, maar ik ben nu aan de beurt. Ik zou willen beginnen om mezelf voor te stellen. Mijn naam is Marcel van Brussel. Ik ben vakspecialist afval en reiniging. Ik heb Ralf Arends heb ik meegenomen. Ralf is van HFC. En mochten er vragen zijn vanavond die ik niet kan beantwoorden, dan zal Ralf voor mij inspringen. Waarom deze presentatie? Een jaar geleden op het thema bijeenkomst voor de Raad. Hebben we een plan van aanpak aangekondigd om te komen tot meer afvalscheiding en minder restafval. Dus ik wil jullie vanavond meenemen in de ideeën die we hebben. Hoe werkt dat nu? Ah, kijk zo. Ik wil u meenemen waarom afvalscheiden. Ik wil u ook laten zien wat we hebben gedaan en wat de resultaten daarvan zijn geweest. Ik wil u ook laten zien wat er op dit moment nog in ons restafval zit. Daar zult u best wel van schrikken, denk ik. We hebben 1,5 jaar geleden een burgerpeiling gehad. Ook daar wil ik u wat over vertellen. Het afvalbeleidsplan, er staan ook een aantal zaken in die mogelijk raakvlak hebben met de ideeën die we hebben over de doorontwikkeling van afvalinzameling. Nou, ik wil u ook meenemen in de mogelijkheden die er zijn om te komen tot meer afvalscheiding. We hebben een voorstel, een aantal plannen om de afvalinzameling door te ontwikkelen. Ik wil u meenemen in het proces en daarna heb ik nog een aantal stellingen die ik u voor zou willen leggen om wat input voor het plan van aanpak te krijgen. Nou ja, waarom meer afvalscheiden? In 2015 is er een belasting ingevoerd op het verbranden en het storten van restafval. Het was een bedrag van 12 euro nog iets, of 13 euro nog iets zelfs. In 2019, per 1 januari 2019, is er nog een keer een verhoging gekomen van 18 euro. Dat maakt dat we voor elke 1000 kilo restafval die we verbranden, betalen we meer dan 31 euro per 1000 kilo extra. Nou ja, bij gelijkblijvend beleid hadden we voor 2019 hadden we 140.000 euro extra betaald aan afvalstoffenbelasting. Nou ja, omgerekend naar per huishouden is dat een kleine 7 euro.
Wat zijn de verbrandingskosten nu per ton? Ja, totaal? Ja, meer.
Ja, meer. Het verbranden kost een kleine 120 euro. Hè? En daar komt er nog 31 euro bovenop aan belasting.
Wat was de reden van die verhoging?
Nou, daar dat was mijn volgende punt. De reden voor deze belasting is gemeenten toch meer over te halen om meer afval te scheiden. De verwachting is ook dat de komende jaren deze belasting alleen maar verder zal stijgen. Dus ja, als we niks doen, dan gaat de afvalstoffenheffing verder omhoog.
Betekent dat ook dat de doelstelling die we een aantal jaar geleden hebben aangenomen, de landelijke scheidingsdoelstellingen te halen, dat een besparing heeft opgeleverd? Of een... Het heeft voorkomen dat de kosten verder stijgen.
Ja, absoluut. Okay. Ja, absoluut. In ieder geval door deze belasting, als we niks hadden gedaan, dan was de afvalstoffenheffing 7 euro hoger geweest als nu het geval. Nou ja, de landelijke overheid die heeft de ambitie vastgesteld, 100 kilo in 2020. Ik zal u straks laten zien hoe ver we staan op dit moment. En in 2025 moet dat... 30 kilo zijn. Al is dat een hoeveelheid die naar onze mening niet reëel is op dit moment. Er is geen enkele gemeente in Nederland die dit behaalt. En we verwachten ook dat het heel lang gaat duren voordat die doelstelling bereikt gaat worden. Ik wil daar zo even dieper op in. En nou ja, tweede instantie, beter voor het milieu. Ik heb al een aantal keren het voorbeeld gebruikt. Vorig jaar op vakantie ben ik naar Marokko geweest. We hebben 3 dagen in de Sahara gezeten. En ik ben me wezenloos geschrokken van wat ik daar aan plastic ben tegengekomen. Ja, en dat staat dan los van de plastic soep. Dus ook dat is een reden om toch meer afval te gaan scheiden. Nou ja, de verpakkende industrie... Ook die vraag krijgen we vaak voorgelegd. Wat doet de verpakkende industrie? Nou ja, zij financieren de inzameling en de verwerking van verpakkingen. Hè, dat is papier, glas en PMD-afval. Als je dit omzet in geld, dan is dat een kleine 700.000 euro die we per jaar ontvangen van het afvalfonds. Om de inzameling en verwerking te bekostigen. De verpakkende industrie maakt zich ook druk over verbetering van de verpakkingen. Hè, een voorbeeld te noemen chipszakken en schaaltjes onder vlees. De draagtasjes zijn niet gratis, het zijn hele kleine maatregelen. De komende periode is er een verbod op eenmalig plastic staanbesluit overgenomen. Nou, het laatste punt is statiegeld per 2021 op petflesjes, mits de verpakkende industrie aan een aantal voorwaarden voldoet. En dat is 90% van al die petflesjes hergebruikt gaan worden. En dat zwerfafval zal verminderen tussen de 70% en 90%. Als de verpakkende industrie daar aan voldoet, zal statiegeld niet in worden gevoerd. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben best wel veel gedaan de afgelopen jaren. We zijn begonnen met het inzamelen van GFT in het buitengebied. Dat was best wel een punt waar behoorlijk veel kritiek op hebben gekregen. Wie gaat het invoeren? Ik zal u straks laten zien wat het effect daarvan is geweest. We hebben 2 jaar geleden een nieuwe afvalinzameling ingevoerd. Elke huishouden heeft 2 containers gekregen. 1 voor oud papier, 1 voor PMD. Daarnaast hebben we het inzameling van restafval hebben versoberd na 1 keer de 4 weken. En we hebben illegale containers uit straatbeeld gehaald. Nou, wat we ook hebben gedaan is dat wij al het prullenbakafval uitsorteren op onze milieustraat. 70% van al het afval uit prullenbakken die zetten wij om in grondstoffen met waarde. En 30% wordt afgevoerd als restafval. De milieustraat. We hebben een aantal extra stromen gratis gemaakt op de milieustraat. En ook een sympathiek is de aanhangwagen die gratis geleend kan worden.
Was dat misschien wel goed om even aan te vullen dat het uitsorteren handmatig?
Ja, klopt. Ja, door concernverwerk. Daarnaast sorteren we ook nog PMD-afval uit van hoogbouw. Voordat het restafval de oven ingaat, wordt het uitgesorteerd door een installatie bij HVC. We hebben een burgerpeiling over afval gehouden. Alle vragen die in de open opmerkingen naar voren kwamen, hebben we een nieuwsbrief voor gemaakt en gecommuniceerd richting de bewoners. Om hen toch wat meer... wat meer informatie te verstrekken over de afvalinzameling. We hebben afvalcoaches ingezet. Nadat we de nieuwe afvalinzameling hadden ingevoerd, kwamen we erachter dat de ruimte die nog over was in de restafvalcontainer, dat die werd gevuld door grofvuil. We hebben een afvalcoach van HVC ingezet om die containers te controleren en bewoners aan te bellen en aan te spreken op de mogelijkheden die er zijn. Kookworkshops hebben we georganiseerd. We hebben de afvalinzameling op basisscholen hebben we georganiseerd. Onlangs zijn we een webwinkel gestart bij HVC. Bewoners krijgen een bon op het moment dat zij op de milieustraat komen. En die kan ingewisseld worden voor artikelen op het gebied van de afvalinzameling. En als laatste hebben we de proef met de mobiele milieustraat in 2 dorpen. Nou, de eerste tekenen zijn heel erg positief. Dit is denk ik wel de leukste die ik kan laten zien. We zijn behoorlijk gedaald in restafval. De eerste daling die je ziet komt door het inzamelen van GFT in het buitengebied. Dus het is best wel een maatregel geweest die behoorlijk wat resultaat heeft gehad. En de tweede daling komt door het invoeren van de nieuwe afvalinzameling. Uiteindelijk zijn we 40% gedaald in afval. Een kleine 4 miljoen, meer dan 4 miljoen kilo restafval. In 2018 hebben we niks gedaan. Dat zien we ook gelijk in de resultaten. We zijn maar heel weinig gedaald Wat we ook zien in de cijfers, dat echte maatregelen, de ingrijpende maatregelen zoals de invoering van GFT in het buitengebied en de nieuwe afvalinzameling, dat echte resultaat heeft opgeleverd. De overige maatregelen zijn sympathiek en ondersteunen de ingrijpende maatregelen. Maar zorgen er niet voor dat het restafval verder gaat dalen.
Nog even een verduidelijkende vraag als het Marcel. Die stabilisatie van 2017-2018, is dat zeg maar als het optimum van de maatregel? Als ik kijk gewoon privé, dan zit ik af en toe dat ik dacht van, ik wil wel scheiden, maar mijn bakken zitten vol, hè? Dus dan krijg je dat soort gehannes. Is er ook nog gekeken hoe we de maatregelen die we nu hebben bedacht met die vier containers, kunnen we daar nog iets in optimaliseren waardoor we in de maatregelen die we nu hebben nog...
Ja, ik kom daar...
Niet ver genoeg doorgescrollen?
Ja, ik kom daar nog. Ik ga het heel mooi opbouwen. Op het laatst kom ik met de maatregelen die we bedacht hebben. Afvalstofheffing, nou, dat is ook een discussiepunt die we elk jaar tegenkomen. We hebben in het afvalbeleidsplan hebben we afgesproken dat de afvalstofheffing niet hoger mag zijn dan in 2011. Nou ja, er zitten weliswaar wat hobbeltjes en kuiltjes in, maar grosso modo zijn we toch redelijk gedaald met de afvalstofheffing. Als het gaat om eenpersoonshuishouden, bijna 12 euro. En als het gaat om meerpersoonshuishouden, zijn we een kleine 14 euro per huishouden gedaald gedurende de periode tot vanaf 2011. Ons restafval. Nou, we doen jaarlijks metingen van het restafval. En we schrikken elk jaar weer wat er nog steeds verbrand wordt. Nou, u kunt het rijtje volgen. We hebben elk jaar 126 kilo restafval per persoon per jaar. En van die 126 kilo zit dat nog in ons restafval. Dus als we gaan turven, dan komen we op 114 kilo grondstoffen die geld opleveren of goedkoper zijn om af te voeren. En als we dan verder inzoomen, dan zit daar nog 73 kilo grondstof in, die in feite gewoon heel eenvoudig aan huis gescheiden kunnen worden. Hè? Ik bedoel, ja, oud papier, GFT, kunststof, zit nog heel veel in het restafval. En kunnen eigenlijk heel eenvoudig gescheiden worden. Ook even een aanloop naar de volgende sheet. Al ons restafval wordt uitgesorteerd door een bedrijf die meet wat er in het restafval zit. Daarbij hebben zij een databank aangelegd met allerlei gegevens. Welke resultaten per afvalscheiding, per inzameling. Daarbij weten ze ook wat de vervuiling is en wat dan de samenstelling van het restafval is. Dat maakt dat gemeenten met elkaar vergeleken kunnen worden. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is dat men ook redelijk kan voorspellen, dat op het moment dat je kiest voor een bepaald afvalinzamelsysteem, dat je daar ook een range van resultaten aan kan koppelen.
Kun je het ook per wijk inzien?
Sorry. We doen nu 5 metingen in 2 wijken, Emmeloord, 2 dorpen en het buitengebied. En dat is dan, in zoverre kunnen we het bekijken, wat dan de samenstelling is. Ja, dus we kunnen vrij nauwkeurig kijken.
En dan kan je inwoners dus ook vrij gericht meenemen van, kijk eens wat erin zit. In voorlichting en of, dat doen jullie al veel.
Ja.
Maar als je teruggaat naar die vorige dia en dat ook nog eens beeldend laat zien, dat zit in uw bak.
Ja.
Daar kijk ik wel van
op. Ja, dat zal erg lastig zijn op wijkniveau om dat te gaan doen. Burgerpeiling. We hebben anderhalf jaar geleden een burgerpeiling gehad. Wat vooral in het oog springt, dat zijn de twee onderste uitkomsten van die burgerpeiling. Enerzijds willen bewoners niet lopen naar de ondergrondse container. Hè. Het gaat om omgekeerd inzamelen, restafval op afstand. En de tweede opvallende uitkomst van die burgerpeiling is dat 64% van alle bewoners wil beloond worden voor het scheiden van afval. Bewoners hebben in deze burgerpeiling aangegeven dat zij nog beter hun afval zouden scheiden op het moment dat zij invloed zouden hebben op hun afvalstofheffing. En dat is, daar zijn we verder gaan met deze wetenschap. Dan
Nee, als ik het nu wel doe en jij doet het niet, maakt het in wezen niks uit.
Nee.
En daar zit de beloning dus niet. Hè? Als ik het dus wel doe en ik krijg niks ervoor en jij gooit alles in een grijze bak en je betaalt evenveel.
Ik maak het spannend tot het eindpunt. Nou ja, dit is het afvalbeleidsplan die u in 2012 heeft vastgesteld. Ik kan ze allemaal nalopen, maar wat het meeste oog springt, dat is dat u in het afvalbeleidsplan heeft aangegeven dat u ruimte wil maken voor positieve differentiatie. TIFTA. Het betekent in feite dat bewoners afgerekend worden op de hoeveelheid restafval die men aan gaat leveren. Ja. Nou, je heeft de presentatie natuurlijk al gezien, je weet waar ik naartoe wil. Ik heb u ook beloofd dat ik u mee zal nemen in het aantal inzamelmethoden die er zijn. Restafval op afstand, omgekeerd inzamelen. Ja, dat betekent dat bewoners naar een ondergrondse container toe moeten lopen om daar hun restafval te storten. GFT, papier en PMD worden aan huis ingezameld. Dat is zeg maar de structuur van de afvalinzameling. Nou ja, wat daarbij een kanttekening daarbij is dat de bewoners het niet willen. Een aantal jaar geleden een bewonersavond gehad in Erven Emmelhagen. Nou, dat was niet echt een succes. De burgerpeiling was daar ook duidelijk over. Het tweede punt is dat het omgekeerd inzamelen in feite hetzelfde resultaat heeft als onze huidige inzameling. Sterker nog, ik denk dat onze afvalinzameling beter werkt als het omgekeerd inzamelen bij andere gemeenten. Dat weten we omdat we vanuit die databanken die de organisatie bijhoudt. Bovendien, bij een keuze voor het omgekeerd inzamelen zal er veel geïnvesteerd moeten worden in ondergrondse containers. Ja, deze investering is niet terug te verdienen, omdat we niet heel erg meer kunnen dalen in de hoeveelheid restafval. We kunnen deze investering niet terugverdienen door een besparing op minder restafval en meer grondstoffen. Mogelijkheid nummer 2 is eigenlijk geen mogelijkheid. Ik heb hem erbij gezet omdat deze optie vaak voorbij komt op social media. Als bewoners het hebben over afvalscheiding, dan benoemt men dit als mogelijkheid. Maar in feite is het geen mogelijkheid. Omdat de grondstoffen die uit de nasortering komen vreselijk vervuild zijn. Ze hebben absoluut geen waarde. Zoals papier, textiel en GFT. GFT mag wettelijk niet eens verwerkt worden. Dus dat zal dan verbrand moeten worden. Wat we ook zien dat bij bronscheiding dat bewoners na gaan denken over afvalscheiding. Dus wat we hebben gezien bij invoering van de nieuwe afvalinzameling. Dat bewoners ook meer glas en afvalstromen op de milieustraat gingen brengen. Dus bewoners worden echt verplicht om na te denken over een afvalscheiding. En dat zien we ook in die andere stromen.
Want wat voor studies liggen hier ter grondslag onder dan? Hè? Want ik zit net even te googelen. Ik zie hier ook iemand of een economisch leraar die zegt, joh, eigenlijk is vooraf scheiden helemaal niet efficiënt en is heel erg kostbaar. En zich na inzamelen levert veel meer op dan vooraf. Welke studies liggen daar ter grondslag onder? Want het is een mening.
Ja, nou ja, die meneer die heeft vastgesproken over het uitsorteren van PMD-afval, plastic. Dat kan wel uitgesorteerd worden. Dat kan vervolgens gewassen worden en dan heb je wel een stroom die schoon is. Maar voor papier, textiel en GFT is dat geen optie. Nou ja, als we die hele reeks zien van stromen die daar nog in zitten, dan gaat dat niet over die stromen.
Dan toch nog even vragen. Ik had ze net ook gevraagd van joh,
kijken naar de huidige methode die we doen. Kunnen we die nog optimaliseren?
Ja,
dat antwoord is ja, volgens mij heel simpel. Alleen, hoe doen we dat dan? Hè? Want als ik...
Ik kom maar straks op.
Ik heb naar voren gekeken in de presentatie, maar ik dacht, waar zou die dan zitten? Maar ik krijg hem nog. Okay.
Ik heb nog een vraag over deze sheet. Is het ook zo dat het restafval wat nu wordt ingezameld, dat het ook nog een grove nasortering heeft? Bijvoorbeeld metaal met de magneet en dat soort dingen? Of is het linea recta naar de verbrandingsoven?
Volgens mij gaat dat linea recta naar de verbrandingsoven. Het metaal wat er nog in zit, dat wordt na de verbranding wordt dat eruit gehaald. Dus dat wordt middels magneten, kom in slakken, dat wordt er daarna uitgehaald. Maar wel het restafval van hoogbouw, daar komt nog wel een sorteerslag voor. Dus daar haalt men nog wel de PMD-afval uit. Ja.
Maar dat wordt wel afgetrokken van het voorgewicht.
Nou ja, het probleem is dat plastic niet zoveel weegt.
Maar metalen wel, je zegt metalen halen ze naar afloop
uit. Ja, dat krijgen we, ja, dat wordt verrekend.
Dat is 4 kilo van 126.
Ja. Ja. Nou ja, dan komen we op optie waarvan, waarvan wij het idee hebben dat de meest gangbare methode zal zijn. Zeker omdat dat een methode is die bij 150 gemeenten reeds ingevoerd is. Betekent dat de vervuiler betaalt. Hè? We hebben een vast tarief, afvalstofheffing, en een variabel tarief die afhankelijk is van het aantal keren dat je de restcontainer aan de weg zet. Ja, als je praat over DIFTA, dan zijn er een aantal mogelijkheden. Hè? Of op gewicht. Je rekent bewoners op gewicht af. Of een dure zak. Betekent dat je een plastic zak koopt ergens in de winkel voor 2 euro. Die vul je en zet je op de inzameldag aan de weg. Dan betaal je DIFTA vooraf. Sorry?
Dus dan gaan we plastic creëren om het kwijt te raken?
Nee, restafval.
Ja, maar toch. Dat is toch een raar idee.
Ja, nou ja. Het zijn mogelijkheden. Maar de meest gangbare optie is volumefrequentie. Daarbij hebben de bewoners invloed op de grootte van hun container, restafvalcontainer. En de aantal keren dat zij de container aan de weg zetten. Dus bewoners krijgen een chip in hun container. En het voertuig registreert deze inzameling, de lediging.
Maar dan begrijp ik dus, want dat was eigenlijk waar ik naar op zoek was steeds, dat de methode aan zich die we nu hebben niet verkeerd is, maar dat eigenlijk de menselijke factor hierin de succes niet bepaalt. Want we hebben het steeds over dat we zijn op zoek naar sturingsmechanismes die maken dat we zelf beter scheiden.
Ja, nou ja, je moet het zo zien, hè? Een afvalinzameling is een bundeling van maatregelen. We hebben nu het gemak ingevoerd, 2 extra containers. De restafval hebben we lastiger gemaakt, hè, door het 1 keer in de 4 weken in te zamelen. Als je daar bovenop een prijsprikkel doet, dan is dat nog een stimulatie voor een bewoner om nog beter je afval te scheiden. En zo kun je nog meer maatregelen bedenken, een stapeling van maatregelen, die zorgen dat de hoeveelheid restafval daalt. Als we kijken naar het invoeren van dit systeem bijvoorbeeld, hè, ik heb net verteld... dat bedrijf die een databank heeft aangelegd. Als we DIFTA zouden invoeren, dan zouden we uitkomen op een range van 80 kilo restafval per persoon per jaar.
Waar ik nu zo naar op zoek ben, want wij zijn als Christian SP echt voorstander van scheiden bij de bron. Alleen nu heb ik het gevoel dat ik 1 beloningssysteem voorgelegd krijg als de oplossing. Terwijl ik denk van zouden er... En ik weet het gewoon niet, hè. Dat is gewoon ook de open vraag van welke... Welke range aan mogelijkheden hebben dan? Hè? Werd iemand op mij gevraagd van ja, je kunt ook bij, weet ik veel, in ons geval bij kerken bijvoorbeeld, die hebben helemaal geen gescheiden inzameling schijnt. Ik denk, ja, klinkt heel bazaal, maar ik vind dat ook van die kansen die je dan nog hebt. Dus,
ja, maar ja, we praten nu over het inzamelen van bij huishoudens, hè? Inzameling van huishoudelijk afval. En als je praat over kerken, dan praat je al over bedrijfsafval. Dus daar moet je echt de scheiding in aanbrengen.
Ja, misschien niet het goede voorbeeld. Maar wat ik bedoel te zeggen, er is meer dan alleen DIF daar. En om een goede afweging te kunnen maken om te scheiden bij de bron, wat volgens mij de beste methode is, ben ik wel op zoek naar een bredere spectrum. Dus als je aangeeft, joh, we hebben naar meerdere mogelijkheden gekeken, we hebben een onderzoek gedaan, er zijn 150 gemeenten, heb ik goed verstaan toch?
Ja.
Die dit al doen.
DIFTA, ja.
Ja, dan ben ik wel nieuwsgierig hoe die afweging er dan uitziet en waarom dan maakt dat de DIFTA daar wel werkt. Want anders is dit een soort, heb ik het gevoel dat ik een quick win volgens, je zegt, teken hier maar ja, maar ik zie de afweging niet. Dus daar ben ik
wel naar op zoek. Ik vertelde u ook net dat het bedrijf wat deze sorteerproeven bij ons doet, die heeft een databank die gekoppeld is aan het aantal inzamelsystemen. En op basis van het inzamelsystematiek en de resultaten die men daar kan behalen, kun je zien in welke range je kunt behalen op het moment dat je kiest voor een DIFTA.
Maar het is natuurlijk
of een andere mogelijkheid.
Ik wou net zeggen, het is de vraag natuurlijk of dat, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden,
ja.
Of dat dit de enige weg is om uiteindelijk je doel te behalen.
Ja.
En er zijn natuurlijk meer aspecten, die, ik weet niet, hè, want ik merk dat de discussie al een beetje aan het voeren zijn. Dus ik denk, nou ja, dan moet ik ook maar mee gaan doen. Ja, het is natuurlijk wel de vraag, ook als het gaat om het solidariteitsbeginsel. Hè, er zijn ook mensen die in feite indirect ook meebetalen voor het voetbalveld. En ja. Er nooit opkomen. Hè. En die moet je dan gezinnen die dan toevallig iets groter zijn gaan beboeten omdat ze wat meer kinderen hebben. Nou, dat vinden wij binnen het CDA vinden we dat eigenlijk best wel lastig. Dus wij zijn van mening dat je ook moet kijken hier naar andere mogelijkheden om te kijken om je doel te bereiken. En ik blijf erbij, ik heb al vaker, hebben wij dat ook gezegd als CDA, vooral communicatie is een allermachtig belangrijk instrument.
Ja, maar communicatie redden we het niet
nee,
mee.
Nee, maar ik heb ook wel eens gezegd hier, als u nou vanavond zegt u 1 ton afval wat verbranden wat moeten verbranden, 120 euro en ook nog 31 euro belasting. Dat is 151 euro per ton.
Ja.
151.
Ja.
U had toen straks over dat we al 4 miljoen kilo naar beneden zijn gegaan, ja, met restafval. 4 miljoen kilo,
ja,
is 4000 ton maal, ja, 150 euro. 4000 maal 150 euro.
Ja.
Dat is 600.000 euro.
Ja.
Hey, als je dat dan weer even af gaat zetten naar onze inwoners toe, dan is dat, ik geloof, iets van 12.000 of zo huishoudens. Hè? Maar dan praat je echt over substantiële bedragen. Dus,
ja.
Ik denk hier, probeer eerst juist hier daarop te focussen voordat je, want DIFTAR is, ik ken ook wel geluiden dat mensen, doordat ze DIFTAR hebben, het of bij de buren in een container gooien, of hier zo het in de openbare.
Ja, maar het maakt niet uit of je bij de buren in een container gooit, dat maakt alleen uit op het moment dat je kiest voor een inzameling waarbij je wordt, waarbij het restafval wordt gewogen en je af wordt gerekend op de hoeveelheid kilo's die je aan hebt geleverd. Maar dat is niet van toepassing op het moment dat je kiest voor een volumefrequentie. Waarbij de inzameling afhankelijk is van de grootte van de container en de keren dat je de container aan de weg zet.
Meneer Goossen, want ik ben het met u eens, hè, de grotere gezinnen moeten niet de dupe van zijn, maar ik denk, dan ga je al over de invulling praten. Ik kan me voorstellen dat je dan een bepaalde quotum per gezin mag inleveren. Maar ik weet zeker dat er nu mensen zijn die 4 containers bij huis hebben staan, die maar 1 container continu langs de weg zetten. En daar betaal ik nu voor en dat wil ik ook niet.
Daar zijn we het over eens, maar dat heeft puur te maken, en daar zou ik juist op in willen zetten, dat heeft te maken met gedrag van mensen. Met andere woorden, hier, en ik weet wel, je moet niet als politieagent hier de hele dag rondlopen, maar er zijn mensen, wat u zegt, schijnbaar vinden we dat normaal gedrag dus. En het gaat om een gedragsverandering van mensen. En daar moeten we ons op focussen. En ik ben er echt van overtuigd, hier wanneer je juist heel goed communiceert wat het ons als maatschappij op kan leveren als gemeente. En dat is niet een schakelaar die je omzet, hè, dat van een op een andere dag. Maar gedrag van mensen, als mensen zich niet gedragen, dan vinden wij het normaal dat je daar voor mee op aangesproken wordt. Of niet? Nou, dat zou dan ook moeten gebeuren.
Op het moment dat je kiest voor een DIFTA, word je aangesproken op je gedrag. Geen dan ga je namelijk meer betalen. Hoe eerlijker zou het moeten zijn? Hoe eerlijk
maar,
is het?
Maar dan kom je wel weer in de situatie, in mijn ogen. Als je een wat groter gezin hebt, heb je uiteraard ook wat meer afval.
Ja, maar je kunt ook beter, je kunt ook meer scheiden. Dat is dan weer het voordeel.
Nee, ik begrijp wel wat u zegt. Maar de keerzijde van de medaille, als het gaat om een stukje solidariteitsbeginsel. Hè, ik bedoel, nou, daar valt ook wel wat voor te zeggen.
Mag ik misschien nog op inzoomen? Als je kijkt zeg maar, naar de bonus over gedragsbeïnvloeding en mensen inderdaad beter laten afscheiden, dat ligt inderdaad bij de mensen zelf, dat moeten ze doen. Alleen mensen die hebben soms een zetje nodig om dat te doen. En als we gaan kijken, dan kun je de mensen in grofweg in drie groepen indelen. Een kleine groep die doet dat uit zichzelf. Zodra ze gefaciliteerd worden, gaan ze scheiden. Je hebt ook een groep mensen die gaan niet scheiden, helemaal niet. En je hebt een grote middengroep. En de een die wordt enthousiast omdat ze een mooie container krijgen. De andere omdat ze financieel voordeel hebben. Andere mensen die een stukje feedback. Iedereen heeft een andere prikkel nodig om beter te gaan scheiden. De serviceprikkel die hebben we reeds genomen in Noordoostpolder. Goed effect. Alleen de financiële prikkel is daar een eventueel vervolg op.
Mag ik daar een vraag over stellen? Dat betekent in feite, want wat u zegt, dat is een generieke conclusie. Als u vervolgens gaat segmenteren naar de hoge inkomens, dan is de prijselasticiteit veel inelastischer dan bij een laag inkomen. Dus met name de mate van onverschilligheid kan hoger zijn, omdat het niet pijn voelt in de portemonnee. Dus uiteindelijk zou je kunnen zeggen, wie betaalt het leed? Vervolgens gaan we naar de middeninkomens. Naar de middeninkomens, daar waar gerelateerd hier in Emmeloord ook het modale gezinsinkomen zit. Daar zit het modale gezinsinkomen ook gerelateerd aan inkomen en aan gezinssamenstelling. Dan kijken we dan vervolgens naar de lagere inkomens hier in Emmeloord, waar ik me in feite relatief gezien ook wel zorgen over maak, maar misschien ook minder omdat daar heel veel eenpitters zitten. Dus uiteindelijk zou je kunnen concluderen, en ik zou die onderbouwing willen zien, financieel, ja, wat is de mate van prijselasticiteit als het gaat om de lage inkomens, de hoge inkomens. En daarom heb ik, en dat is de reden waarom ik, moeten hebben diftaren. Dus ik herken me daar wel in. Ik weet ook wel dat het een uitstekend middel is. Maar goed, het spreekt me ook wel aan van. Dus daarom. Dus is
een, mag ik je een vraag stellen? Ja. Wat zouden we kunnen doen als we die 39 kilo GFT, die nu bij het rest gegooid wordt, als we die nou eens. Mensen staan voor de verkeerde bak. En we gooien dat nou in de groene bak. Dan los je het hele probleem in één keer op. Als iemand daar de sleutel voor heeft, dan krijgt hij een taart. Nou, die heb je nog nooit in je leven zo groot gezien.
Hij zei ook een ander ding. Kijk, diftar, dan hebben we barcodes en geld. Je zou keuzes kunnen maken. Ik heb nu een grote grijze bak. Ja, één grote grijze bak. Dat is ook wel makkelijk hoor, een grote grijze bak. Dat is echt waar. Geef ik toe, ik hoef minder na te denken. Ja, hoewel ik een freak ben met scheiden. Maar soms heb ik van die momenten dan. Dan moet ik achteraf vragen om vergiffenis. Dus, dan gaat er wat in die bak wat er niet in moet. En omdat hij te groot is.
Nou ja, wat bekend is, bewoners die difta hebben, 70% van de bewoners die gaat omlaag in afvalstoffenheffing.
Als we nou die grijze bak gaan verhalveren, want ik zie een aantal buren van mij heeft een kleine grijze bak. Ja,
maar dat kan. Dat is ook difta, want het is namelijk de keuze die bewoners kunnen maken. Hè? Zoals ik net ook aangaf, het idee is om een difta voor te stellen op basis van volume frequentie, zodat bewoners invloed hebben, a, op de grootte van hun container, en de keren dat zij de container aan de weg moeten zetten. Dus men heeft twee keer invloed op de hoeveelheid restafval.
En Marcel, er wordt ook een paar keer gezegd van, hè, dat hoor ik zo even zonder microfoon, er wordt een ton toch bij de buren afval ingegooid. Hoe is jullie ervaring in die 150 gemeentes met dat soort acties, HVC?
Dat valt op zich juist mee. We hebben ook onderzoek, we hebben binnen HVC ook een behoorlijk traject. Ook binnen HVC was niet iedereen louter enthousiast over Diftar. Dus we hebben juist bij heel veel bedrijven ook en gemeenten hebben referentiebezoeken afgelegd. Waarvoor heb je bij volumefrequentie weinig last van dat mensen het afval bij elkaar erin gooien? Omdat op het moment dat de container vol is, wordt die pas aan de weg gezet. He, omdat mensen, ze weten dat er financiële prikkel achter zit. Dus ze zetten alleen volle containers zetten ze aan de weg. Je kan dan kiezen tussen een 140 of een 240 liter container. Maar je zet het pas aan de weg als die vol is. Omdat je op basis van die volle container wordt je aangeslagen voor een x-bedrag per keer dat je hem neerzet. Dus de kans dat je hem kan neerzetten of dat je spullen erbij kan gooien bij buren, ja, die is eigenlijk niet aanwezig.
Als je hier ook in deze gemeente ziet hoe ontzettend veel mensen moeite hebben om een container al kwijt te kunnen in een tuin. Dus de meesten hebben hem ook voor in de tuin of op straat staan. Wat wordt gehandhaafd? Maar ja, het is lastig om in je tuin kwijt te kunnen. En daarnaast denk ik ook dat het een politieke keuze is of je het solidariteitsprincipe van de afvalstoffenheffing wil aanhouden, ja of nee. Voor ons is dat geen optie dat er DIFTAR komt, maar daar hebben we meer mensen voor nodig. Plus dat ik vraag me af, we hebben allemaal verschillende mogelijkheden gekregen, hartstikke mooi. Maar ik mis de voordelen en de nadelen. Ik heb overal nadelen gezien en ik zie bij één punt alleen maar voordelen, terwijl er ook wel enkele nadelen zijn. Dus mag krijgen we daar nog iets voor?
Mag ik jou wat vragen? DIFTAR, dat zegt hij net uit, en dan geeft hij net aan van dat er een aantal mogelijkheden zijn. DIFTAR is ook een, ik heb nu een 240 liter is dat, hè? Zo'n grote, hè? Ik heb een grote container grijs, zou makkelijk af kunnen met een halve. Dat zou ertoe leiden dat ik vaker om minder hoef om vergiffenis hoef te vragen.
Maar dat is dan een prikkel, denk ik, die
ja,
je kan inzetten.
Dus
voor
wat denk je van die vorm van DIFTAR? Dat is toch een andere?
Ik denk dat we zijn net begonnen met de 4 containers. Ik ben zelf niet heel erg goed in scheiden, maar ik doe mijn best. Maar het zou een prikkel zijn om je grijze container kleiner te maken. Daar hoef je niet direct DIFTAR voor in te schakelen.
Nee, dat is DIFTAR, dat is een van de definities. Maar een solitaire DIFTAR?
Ik zou graag door willen met de ideeën die we hebben over hoe we toe kunnen naar een daling van ons restafval. Nou ja, ons idee is om toch in dat plan van aanpak een DIFTAR voor te gaan stellen. Op basis van volumefrequentie. Wat ons idee verder ook is dat we graag zouden willen dat de Milieustraat gratis open is. Zodat bewoners kleine hoeveelheden grof vuil naar de Milieustraat kunnen brengen. We hebben ook het idee om de Milieustraat wat langer open te laten, middels een avond openstelling. We willen ook voorstellen om de GFT-inzameling standaard eens per twee weken te doen. Die is nu één keer in de zomermaanden is die elke week. En wij denken dat het goed zou zijn om dat één keer per twee weken te doen. Zeker ook omdat de maatregelen die hier staan zijn, kost allemaal geld. En het inzamelen van GFT elke week in de zomermaanden is gewoon een hele dure dienstverlening.
Maar dan gaan we dus nog meer GFT-afval in het restafval krijgen. Want in principe faciliteren we niet goed, want er zit nu 39 kilo GFT-afval in het restafval.
Ja, nou ja, daaronder staan nog twee maatregelen om te voorkomen dat het GFT in het restafval gaat verdwijnen. Hè. We willen ook bewoners motiveren om een grote GFT-container te nemen, zodat men meer GFT kwijt kan in de GFT-container.
GFT twee wekelijks zou ik voor uitkijken hoor. Het is met mijn mader en dergelijke, is dat echt een vieze bende na een week.
Ja, een wekelijks inzameling van GFT is uniek in Nederland. Er zijn maar weinig gemeenten die een wekelijks inzameling van GFT kennen. En bovendien ontstaan maden al na 1 of 2 dagen. Dus dat is niet zozeer afhankelijk van de frequentie van de inzameling.
Niet om het een of ander, maar ik denk echt als de gemeente dat gaat doen. Want we hebben de vorige keer juist bewust een keuze gemaakt om het wekelijks op te halen. Dat staat me nog helder voor de geest. Waarom? Omdat die containers door de bank genomen altijd vrij vol zijn. Als ik bij ons in de straat in de zomermaanden die containers bekijk, dan wordt dat echt een probleem. En dan heb je echt kans dat mensen dus, ja, dan gaan ze ergens anders naartoe. Want ze moeten hun groenafval, of het dan gras of weet ik wat is, dat moeten ze wel kwijt.
We hadden het net over de participatie van de mensen die de perkjes bijhouden. Die moeten natuurlijk ook hun afval kwijt kunnen. Als we dat willen, dat ze dat meer gaan doen.
Nee, voor de natuur is het heel goed als dat blijft liggen. Maar is hierin ook een mogelijkheid om dat mensen kunnen kiezen bijvoorbeeld voor een compostvat in plaats van een groene container? Dat soort voorbeelden.
Ja, we kunnen natuurlijk allerlei mogelijkheden inbouwen. Ik kom straks ook met de volgende sheet. Misschien dat ik even door kan gaan voor... We hebben ook het idee om twee keer per jaar een snoeiroute in te stellen in het voor- en najaar. Waarbij we op afspraak bij bewoners snoeiafval gratis op gaan halen. We hebben een proef met een mobiele milieustraat. Op het moment dat dit een positieve proef is, zien we ook mogelijkheden om dat in de 10 dorpen te doen. Maar ook bij clusters van hoogbouw, hè, om het bewoners zo makkelijk mogelijk te maken. Ja, wat we ook graag zouden willen, hè, is een PMD-inzameling bij hoogbouw 1 keer in de 2 weken. Die is nu 1 keer in de 4 weken. We denken met een 2-wekelijks inzameling dat we bewoners alleen maar meer motiveren in hoogbouw. Nou, daarbij willen we ook de papierinzameling bij hoogbouw stimuleren middels het plaatsen van ondergrondse containers bij hoogbouw. Naar de PMD hebben we een 2-wekelijkse inzameling in zakken. Nee, het voorstel is om dat 1 keer in de 2 weken te doen middels de zakinzameling zoals we die nu kennen. Die is nu 1 keer in de 4 weken.
Kan dat technisch niet dat je dat uiteindelijk kwijtraakt gewoon als bewoner?
Ja, alles kan natuurlijk, maar ja, dat gaat wel dat gaat wel veel geld kosten. Kijk, als u zegt, ja, we willen de GFT-inzameling willen we houden zoals die nu is. En dan heeft dat consequenties die ik straks ook zal laten zien in een sheet middels de afvaldriehoek.
Maar even heel, er zijn een aantal maatregelen. Niet elke maatregel is even effectief.
Laat je zo ziek.
Dat weet ik niet. Dat zal best wel. De meeste vragen die ik stel, zegt hij straks rond het. Maar, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je bij DIF daar veel meer pakt dan dat je de hoogbouw 1 keer in de 2 weken pakt. Dus, toch? Lijkt me voorkomen logisch. Hoeveel hoogbouw...
Hij komt niet met een antwoord.
Ja, gaat hij niet met een antwoord komen?
Luister.
Alweer luisteren. Nou.
Is het zo,
Marcel?
Ik kom niet met een antwoord.
Ik kom niet met een antwoord.
Ja.
Om DIF een succes te laten zijn, dan moet je als randvoorwaarde hebben dat mensen goed kunnen scheiden. Dus ze moet gefaciliteerd zijn. Nou, bij de laagbouw is dat over het algemeen al zo, bij de hoogbouw minder. Dus je moet zorgen dat de hoogbouw ook goed gefaciliteerd is. En dan pas kan DIF een succes zijn. Nu zie je dat PMD 1 keer in de 4 weken. Je kan niet verwachten dat mensen op de balkon voor 4 weken PMD inzamelen. Dus dan ga je naar 1 keer in de 2 weken inzameling toe. En papier is op dit moment ook nog onderbelicht bij de hoogbouw. Eerst faciliteren en dan kunnen mensen zo meteen, als de DIF er is, kunnen ze extra goed er afval scheiden.
Oh, ik heb hem nog aan staan, ja.
Nee, maar dan
voordat jij doorgaat, ik wou eigenlijk er naartoe dat Marcel zijn presentatie afmaakt en dat we dan op het eind nog even een paar vragen stellen, want het is 10:55.
Ja, dat snap ik wel. Maar we hebben nu dit toch aan orde, dus mag ik hier toch mijn verduidelijkende vraag stellen?
Nou, deze wou ik dan nog laten beantwoorden, maar dat is dan ook de laatste, alvorens Marcel zijn presentatie afmaakt en dan op het eind nog even de gelegenheid geven voor vragen.
Ja, op zich, maar wat er gesteld wordt, is dat er blijkbaar dingen randvoorwaardelijk zijn om die DIF-taak te laten slagen. Dat, zo proef ik hem een beetje. Als dit, dan moet dat erin zitten en dat erin zitten en dan kun je pas. Dus er zit blijkbaar, los van dat er diverse maatregelen zijn met verschillende impact, is er ook nog een samenhang van die maatregelen, proef ik. Is dat terecht?
U kunt natuurlijk, u heeft natuurlijk alle keuze, maar de keuzes die gemaakt worden, hebben natuurlijk wel consequentie voor de kosten, hè, voor de dienstverlening en voor het milieu. Ik bedoel, ja.
Wat ik probeer uit te geven is van, er komen allerlei dingetjes voorbij, maar van, ik kan niet goed inschatten wat de effectiviteit van het voorstel is en wat de samenhang van het voorstel is. En begrijp mijn zoektocht, want daar ben ik naar op zoek. Want wat is nou een slimme ding om te doen? Los van de politieke keuzes natuurlijk, maar...
Ja. Nou, dit zijn een combinatie van maatregelen waarbij we op dit moment zien dat we nog maar 80 kilo restafval overhouden. Waarbij we ook belangrijk vinden dat de kosten niet omhoog gaan. Dus op basis van dit pakket kunnen we de dienstverlening minimaal kostenneutraal aanbieden. Op het moment dat u daar keuzes in gaat maken in dit pakket van maatregelen, ja, nogmaals, dan heeft dat consequenties voor de kosten, de service of de milieuwinst.
Marcel, wil jij een presentatie afmaken?
Daarbij hebben we nog een tweede fase van de doorontwikkeling. Ja, dat is wederom een DIFTA. Ik kan me voorstellen dat bewoners na het invoering van DIFTA het gevoel hebben van nou ja, dat kleine beetje restafval wat ik heb, moet ik daar een restafvalcontainer voor thuis hebben. Dat zou wellicht een moment zijn om te kiezen voor een DIFTA in combinatie met restafval op afstand. Waarbij bewoners hun restafval, het kleine beetje restafval wat ze hebben, naar een ondergrondse container zouden kunnen brengen. Betekent dat elke zak die men stort in een ondergrondse container, die gaat men betalen. Wederom een vast tarief afvalstofheffing en een variabel tarief voor de aantal stortingen die men gedaan heeft in de ondergrondse container. Nou, het voordeel met dit systeem is dat we kunnen dalen tot 60 kilo restafval. Misschien wel iets lager als we het heel goed gaan doen. We hebben niet veel investeringen nodig. We hebben al een behoorlijke dekking van ondergrondse containers bij hoogbouw. Wellicht zijn er een aantal containers nodig op uitvalswegen. En we kunnen altijd kijken naar nieuwe ontwikkelingen. In Almere is men bezig met een grondstoffenton. Wellicht is het in de toekomst mogelijk om die restcontainer om te bouwen tot een grondstoffenton waarbij we nog minder restafval over zullen houden. Ja, dit is de afvaldriehoek. We hebben invloed op de drie taartpunten, milieu, kosten, dienstverlening. Ja, op het moment dat u zegt, ja, we willen bijvoorbeeld, hè, een voorbeeld noemen, de GFT-inzameling blijven zoals die is. Ja, dan heeft dat invloed op de dienstverlening. Bewoners krijgen meer dienstverlening. Kosten zullen ook hoger zijn. En een milieurendement zal niet meer zijn als een wekelijkse inzameling. Want we weten dat een tweewekelijkse inzameling van GFT net zo'n resultaat heeft als een wekelijkse inzameling.
Toch nog één vraag. Het gaat even om de huidige situatie. Ik denk ook, en dat heeft te maken met wat het CDA hier net ook zegt, de voorlichting, hè, dat begint wel mee. Ja. Ik merk, en misschien merkt iedereen dat, dat je soms onzeker wordt over wat mag er nu wel in die plastic bak of niet. Even een klein voorbeeld. Milieudefensie zei vervolgens dat er een sticker dus op plastic verpakking staat en die sticker komt vervolgens uit een soort machientje met drukwerk wat weer chemische residuen heeft. Dat doe je dan niet in de plastic afvalbak. Dus, maar aan de andere kant, als ik in mijn plastic afvalbak kijk, dan stikt het van de plastic met die etiketjes. Dus je wordt ook, hè, en dan die cupjes van espresso of wat dan ook, soms weet je het ook niet. Dus ik denk ook dat er nog wel een taak ligt, hè, bij de voorlichting, wat mag wel en niet. Want je wordt in toenemende mate gek gemaakt van wat mag wel en wat mag niet. En ik kan me voorstellen dat een aantal inwoners in toenemende mate gaan denken, hè, door ook die toenemende berichtgeving,
kom je toch weer bij de sticker die ook ooit voorgesteld is door het CDA.
Nee, maar voorlichting is zo belangrijk. Nee, maar
uiteindelijk wat jij zegt, en dat is gewoon zo, ik hoor meerdere mensen die staan voor de container en die weten niet of ze het nou wel of niet in die container mogen gooien. En ik weet, we hebben een brochure gekregen waar keurig netjes in staat van geel en blauw en weet ik
wat. Een hele mooie app van HVC waar er precies in staat wat je
Ja, maar denk je nou werkelijk dat de mensen hier elke keer die app gaan pakken?
Die sticker ook niet.
Nee, die sticker, dat gaat hem echt niet worden. Er staan meer dan 1000 artikelen. Hè, bedoel ik net even, u noemt cupjes van de Expresso. En er staan al 6-7 verschillende soorten cupjes in. Als je nu intypt in HVC bij afvalwijzer, precies waar alles in moet. En elk product wat weer nieuw is, wordt daarop toegevoegd. Dat is eigenlijk zo'n digitale sticker, om dan maar even de verbinding te maken. En dat is ook laatst is dat ook gecommuniceerd weer. Mensen, gebruik de app. Dat staat ook in de Radoospolder, zeg maar. Doen we het regelmatig. Gebruik de app. Afvalwijzer. Onderdeel van de app wordt altijd geüpdate. Hè, bijvoorbeeld luiers moet bij ons in de GFT. Nou, in Lelystad moet dat weer in een andere container. Het wordt zelfs op regioniveau, op postcodeniveau wordt de informatie verstrekt waar het in moet.
Nou, je kunt er ook over denken, hier, die brochure die je krijgt. Hè, want die krijg je analoog toegestuurd. Dat je hier, ook al is het op papierformaat, dat je het bijvoorbeeld 3 halve A4'tjes maakt. En dat mensen gewoon... Ik heb zelf ook wel in het begin gehad dat ik de ding gewoon boven de containers heb gehangen om te kijken van wat ik nou waarin kon gooien.
Punt is helder. Punt is helder. En voordat wij de bode gaan ontbieden om onze wensen voor het ontbijt op te geven, mevrouw, zou ik toch graag Marcel vragen om zijn presentatie af te maken.
Ja, nou, ik heb hier het proces weergegeven. We zijn met de bewoners in gesprek. We hebben 2 bijeenkomsten gehad met bewoners. Nou, ik heb deze presentatie ook gegeven aan de collega's die misschien wel te maken gaan krijgen met de nieuwe afvalinzameling. Een thema bijeenkomst voor het college is geweest. En nou ja, vanavond een thema bijeenkomst met u. Dat zal moeten leiden tot een plan van aanpak. We zijn bijna in de eindfase, dus nou ja, uw wensen zullen we natuurlijk ook meenemen in dit plan van aanpak. Ja, op het moment dat u besluit heeft genomen over dat plan van aanpak, dan gaan we aan de slag met een concreet plan. Waarbij we ook de bewoners weer zullen betrekken. En u ook weer bij de hand nemen om...
Voorzitter, hier, als het mag wil ik in ieder geval, want de beheerder, in ieder geval van het afvalscheidingsstation, die zit hier ook. En ik denk dat we daar allemaal over eens zijn. Wil ik aan die mensen die daar dag in dag uit bezig zijn, wil ik toch een heel groot compliment geven. Hoe ze dat de afgelopen jaren daar invulling aan gegeven hebben. Maar ook aan jou, degene die meneer van Brussel... Hè, Die de trekker is al die jaren geweest. Als je kijkt waar we vandaan gekomen zijn en waar we nu staan. Ik denk dat we hier wat dat betreft best trots mogen zijn op onze gemeente Noord-Oostpolder. Welke stappen wij hierin hebben gezet. En dat kan niet zonder onze ambtelijke dienst. En vooral ook de mensen die er op het afvalstation bezig zijn. Dus ik denk dat ik dan namens de hele commissie spreek. Dat die complimenten ook best wel overgedragen mogen worden aan alle medewerkers van het afval.
Waarvan akte, meneer Goos, dat u dat namens alle fracties hebt uitgesproken. Deze vragen.
Ik zou u toch willen vragen om input voor het plan van aanpak, want uiteindelijk,
Maar is er misschien wat voor te zeggen dat de fracties dit even mee terugnemen en dat ze schriftelijk reageren?
Ja, dat lijkt mij hartstikke goed. Ja.
Prima. Dank voor deze uitgebreide presentatie. En sorry als we wat zijn gaan jagen. Maar ik heb wel gemerkt dat dit een goede discussie is geweest. Goede inhoudelijke vragen. En net met de wethouder ook even over gehad. Ik denk dat wij best nog wel eens een keer een gedeelte van een avond hiermee zouden kunnen vullen. Om thematisch hier nog eens een keer meer bij stil te staan. Alvorens we er ergens, want dat voorstel dat gaat dan aan op een diftar. We daar in de raad een klap op moeten geven. Dus dat heeft de wethouder ook meegenomen. En ik denk dat hij dat ook wel toe wil zeggen als hij knikt. Ja, dat doet hij. Heren inleiders, Marcel, de heer Oosterbaan en de heer Arends, heel hartelijk bedankt. Onze excuses voor het late uur dat we jullie nog hier vast hebben gehouden. Dank voor jullie inbreng, in ieder geval helder, duidelijk. Ook bedankt voor het vooruitzenden van de sheets. Het is altijd prettig dat je dan even voor kunt bereiden. Commissie, bedankt ook voor jullie inbreng allemaal. Ik denk dat we een goede avond hebben gehad en dan mag het ook wat later worden. Dank voor jullie inbreng allemaal en ik sluit hierbij de vergadering.